Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden, heet het er dan achteraan, hè? Ik wil vanmiddag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Exodus. Dat staat in het Oude Testament. Exodus 15, vanaf vers 22. En het is niet alleen Oude Testament, maar bovendien ook nog Oude Vertaling. Exodus 15, vers 22, waar staat... Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter, daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere en de Heere wees hem een hout... Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde. En zeide, is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen en zij legerden zich al daar aan de wateren. Tot zover. Een geweldig schriftgedeelte is dat wat we zojuist onder ogen gehad hebben. Ik weet het, de meeste van ons zullen de geschiedenis waarschijnlijk alleen kennen van de zondagsschool of misschien van een gewone christelijke school waar we de geschiedenis hebben moeten leren. In verband met de Bijbelse geschiedenis in het algemeen. Mij stond het verhaal inderdaad altijd bij. En nooit heb ik vergeten dat het daar ging om 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En je moet me van me aannemen, het is me altijd bijgebleven. Ik heb altijd de vraag gehad, waarom staat zoiets nou in de Bijbel? Hè? Wat weten wij ervan? 12 waterfonteinen, 70 palmbomen. En waarom moet ik dat op school nou leren? Op de lagere school was dat in ieder geval al... En waarom neemt God de moeite om ons dergelijke details mee te delen? Immers, die fonteinen zullen er wel al lang niet meer zijn en die bomen in ieder geval niet meer. Wel, het was niet mijn bedoeling om u vanmiddag uit te leggen waarom die 12 waterfonteinen en 70 palmbomen hier genoemd worden. Misschien kom ik daar ooit nog eens een keer op, maar ik haal het maar aan om u in het algemeen te confronteren met het verschijnsel dat er zoveel dingen in de Bijbel genoemd worden die op het eerste gezicht hooguit een historisch belang hebben en die bij nader inzien eigenlijk helemaal geen historisch belang hebben. Want hoe dan ook voor de geschiedenis, voor de wereldgeschiedenis en zelfs voor de heilsgeschiedenis, maakt het absoluut niks uit dat Israël ooit een keer in de woestijn Sur kwam en daar een keer een bron tegenkwam met bitter water, wat vervolgens zoet water werd, waarna men doortrok naar Elim. Want... het heeft geen omwenteling teweeggebracht in de geschiedenis. Je kunt de wereldgeschiedenis begrijpen zonder dat je ooit gehoord hebt van deze gebeurtenis in het leven of in het bestaan van het volk Israël. En daarom is de vraag des te belangrijker, waarom staat zoiets in de Bijbel? Anderen stellen andere vragen en komen dan tot de conclusie dat het zomaar een verhaaltje is wat een beetje verdwaald is in de Bijbel en wat helemaal geen deel uit zou maken van het woord van God, omdat men zich niet kan voorstellen dat God zulke onbelangrijke dingen te vertellen zou hebben. Maar tot zo'n conclusie komt men alleen wanneer men de Bijbel zelf niet kent, want het is een heel eenvoudige zaak dat het Nieuwe Testament zegt dat deze dingen hun overkomen zijn ons tot voorbeelden. Ik citeer nu bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 10, waar een dergelijke uitspraak staat. In de Hebreeënbrief vinden we ook dergelijke uitspraken. Deze dingen zijn hun overkomen ons tot typen. Dus het woord wat er letterlijk staat. Ons tot voorbeelden is het dan vertaald. Het punt is dat deze geschiedenis een bepaalde geestelijke waarheid demonstreert. En dat is niet omdat het toevallig naar verwezen wordt in 1 Korinthe 10 of zo... want dat is niet eens of maar nauwelijks het geval, maar het is zo omdat het hierbij staat in deze geschiedenis. Het heeft mij ook verbaasd toen ik het las hoor. Toen ik het las niet in de kinderbijbel, maar in de gewone bijbel. Maar het staat erbij. Er staat in vers 25. Hij dan, Mozes, riep tot de Heere en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. En wij zouden zeggen, en dan begint op zijn minst een volgend vers, of dan misschien een volgend hoofdstuk of zo, maar het is niet eens het geval. Hetzelfde vers gaat door en zegt, al daar stelde hij, namelijk de Heere, het volk een inzetting en recht, en al daar verzocht hij hetzelfde. In één adem, de Heer wees hem een hout, en dat wierp hij in het water, en zo werd het water zoet, en al daar stelde hij het volk een inzetting en recht, en al daar verzocht hij hetzelfde, en zeide dubbele punt, enzovoorts. Het punt is dat hier ronduit gezegd wordt, dat de Heer hier is al een wet, een recht, demonstreert, stelt. Hij toont hun een bepaalde waarheid. En die waarheid wordt als volgt onder woorden gebracht, vers 26. Namelijk, is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heer uw Heelmeester. Dat is het recht wat de Heer hier aan Israël leert. Het recht, namelijk de inzetting, zo wordt het genoemd, die de Heer aan Israël leert. Namelijk, dat wanneer zij gehoorzaam zullen zijn aan de stem des Heeren hun Gods, en wanneer ze zullen doen wat recht is in Gods ogen, en wanneer ze zullen zich zullen neigen tot zijn geboden, en wanneer ze zullen houden al zijn inzettingen. Dat is niet retoriek van mij, dat staat hier allemaal zo. Vele keren staat er dus eigenlijk hetzelfde, hè? En dan staat er, als ze dat zullen doen, dan zegt de Heer, zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Geen van de plagen dus, die de Heer over Egypte gebracht heeft, zou de Heer over Israël brengen. Wanneer zij de Heer, namelijk het woord, de stem des Heeren hun Gods, zouden horen. Dat is wat Israël geleerd werd hier in Mara. Het wordt hier uitdrukkelijk gezegd, in klare taal. Maar die klare taal van vers 26 is een toelichting op de gebeurtenis die eraan vooraf ging. En die gebeurtenis die eraan vooraf ging was heel eenvoudig. Men was in de woestijn, men had niks te drinken en er was wel een bron, maar er zat bitter water in. Je kunt het in één zin vertellen. Is er een beetje op oefen tenminste, hè? Dan kun je in één zin zeggen wat er eigenlijk aan de hand was. Niks bijzonders. En de toevoeging erbij van, is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw God zult horen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wel, dat is in wezen niet eens wat nieuws, omdat het in de voorgaande hoofdstukken en in de volgende hoofdstukken allemaal aangehaald wordt. De universele Bijbelse waarheid dat een ieder, en speciaal Israël uiteraard, maar dat een ieder die hoort naar het woord des Heeren zal leven. Dat is een waarheid van toen. Dat is een waarheid die verband houdt met de wet, met de huishouding van de wet. Maar dat is een waarheid die Abraham ook kende en die Noach ook kende. En die Abel kende, om maar eens een paar figuren te noemen, die daarom ook in Hebreeën 11 worden aangehaald. Mensen die luisteren naar het woord van God, naar goddelijke aanspraak, staat er in de Statenvertaling die tot hen kwam. En daardoor leefden. Van Noach wordt gezegd dat hij door goddelijke aanspraak vermaand was over dingen die nog niet gezien werden. Dat wil zeggen, hem werd gezegd dat de aarde onder water zou lopen. Er was nog nooit gezien, het had nog nooit geregend, zelfs tot op die dagen. Wij Nederlanders kunnen ons dat natuurlijk erg moeilijk voorstellen. Maar zo was het nou een keer. Maar Noach hoorde dat woord, hij geloofde dat woord en hij werd gered. Dat is wat Hebreeën 11 zegt. Hij geloofde het woord en hij en zijn huis werden gered. En datzelfde gold voor Abraham. God riep hem en Abraham was gehoorzaam. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest, zegt Hebreeën 11. De universele waarheid is dat degene die luistert naar de stem van de Heer, dat zo iemand gezegend zal worden. En die waarheid wordt geïllustreerd uiteraard in dat wat daar gebeurde in Mara. Je krijgt de eerste geschiedenis, dan de toelichting dat de Heer spreekt tot Israël over zijn eigen stem en daartussenin staat aan het eind van vers 25, Al daar stelde hij het volk in inzetting en een recht en al daar verzocht hij hetzelfde. En het punt is dat dat de kern is van dit hele gedeelte wat we gelezen hebben, namelijk al daar stelde hij het volk een inzetting en een recht. En hij deed dat op twee manieren. Namelijk in de eerste plaats via aanschouwelijk onderwijs in verband met die bron die daar was. En in de tweede plaats via het woord wat hij rechtstreeks tot Israël sprak en zei, als gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, enzovoorts, dan zal ik geen van die krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. En daarmee is in één keer door de schrift zelf verklaard wat de betekenis is van die gebeurtenis in Mara. Want de betekenis staat er dan achter. Ik weet wel, ik zal het nog verder toelichten, maar ik wil u ermee confronteren dat je weliswaar met de Bijbel van alles kunt doen, maar als je hem gewoon blijft lezen, verklaart hij zichzelf, is er geen enkel probleem. Natuurlijk, het ligt voor de hand voor ons mensen om dit schriftgedeelte zo uit te leggen als van dat Israël was in de woestijn en ze waren daarin onder erbarmelijke omstandigheden. Dat wil zeggen, als er niet gauw water kwam, dan zouden ze omkomen van de dorst. En wat moest er wel van deze arme mensen terechtkomen met al hun vee en met al die kleine kinderen die natuurlijk ook niks te drinken hadden. Je kunt er een mooi verhaal van maken. En dan zeggen, en toen baden ze tot de Heere, want dat moet je doen in je nood en dan zal de Heer erin voorzien. En dan zegt de Heer, dan moet je dat hout in het water gooien. En als wij dan ook doen wat de Heer zegt, dan komt het allemaal dik voor elkaar. Dat is een mooi verhaal. Zou misschien ook best wel een mooie preek zijn. Maar het is niet wat ons hier geleerd wordt. Dat is een eigen verklaring. Een voor de hand liggende verklaring bovendien. Maar het is een eigen verklaring. Wat de schrift verklaart, is dat die gebeurtenis daar in Mara aanschouwelijk onderwijs geeft over Gods recht en over Gods inzetting. Niet in de zin van dat de Heer in de behoeften van Israël voorzag. Want waarom verzoekt hij hen dan eerst? Waarom laat hij het eerst zo ver komen? Waarom laat hij hen dan eerst dorst lijden? Wel, die dingen die spelen allemaal geen rol. Waar het om gaat is dat de Heer hen door aanschouwelijk onderwijs een les wil leren. Want hij wil hen een les leren over zijn eigen woord. Die les die staat dan ook zwart op wit hier in vers 26. Is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, etc. Want het punt is dat hier nadruk gelegd wordt op het woord van God, op de kracht van het woord van God en ook op de reddende en de genezende werking van het woord van God. Want dat water wat Israël in de woestijn tegenkwam, is niet anders dan alle andere wateren die we in de Bijbel kennen. Water, waar het ook in de Bijbel voorkomt, is altijd een beeld, op een of andere wijze, van het woord van God. Daar is geen uitzondering op. En dat water wat Israël hier ook in de woestijn tegenkomt, is wel degelijk de uitbeelding van het woord van God. Ja, zult u zeggen, maar het was bitter. En dan zeg ik, wist u dat dan nog niet? Hebt u nooit die geschiedenis gelezen van die profeet of van die apostel, u mag zelf kiezen, die het woord van God moest opeten, die van de boekrol moest eten, die het woord van God dus in zich op moest nemen, in de meest letterlijke zin. En dan staat er een schitterende vermelding bij, dan staat er dat het zoet was voor het verhemelte en dat het bitter was in de buik. Zoet voor het verhemelte, let op het woord hemel, dat is niet voor niks hoor. Het was zoet voor het verhemelte, maar het was bitter in de buik. En dan zie je dat het woord van God twee smaken heeft. Twee soorten. Maar het is hetzelfde woord van God. De betekenis van die termen in de Bijbel is duidelijk genoeg. Wat zoet is, zal ik niet hoeven uit te leggen. Het is duidelijk dat zoetigheid en honing en het woord van God in de Bijbel allemaal op één lijn genoemd worden. Honing is een beeld van het woord van God. Het is zoet omdat het woord van God zoet is. Dat wil zeggen, het smaakt lekker. Het is prettig om ervan te eten. Maar het is zoals het in de spreuken ook gezegd wordt, dat veel honing te eten is niet goed. Waarom niet? Omdat je er ziek van wordt. Waar de Bijbel, moet u zich voorstellen, waar de Bijbel voor waarschuwt is voor het eten van te veel honing. Want het is bitter in de buik. Ook honing, en daarmee weten we meteen wat bitter in werkelijkheid betekent. Het betekent dat je er ziek van wordt. Bitter in de buik. Bitter kennen wij in het Nederlands als een smaak. Hè? Het smaakt bitter, zeggen wij, en we bedoelen daar iets mee in de mond. Maar als de schrift spreekt over bitter in de buik, dan is de betekenis duidelijk. Dan gaat het erom dat je er misselijk van wordt. Dat je ingewanden van streek raken, omdat ze het niet verwerken kunnen. Of omdat het verkeerde spul is wat je gegeten hebt. Of omdat je doodeenvoudig te veel gegeten hebt van het goede spul. En dat is waar de Bijbel voor waarschuwt. Maar het waarschuwt dus dat het woord van God weliswaar lekker smaakt, zodat het voor de hand ligt om er te veel van te nemen. Maar staat er als je er te veel van eet, hoe dan ook, je wordt er misselijk van. En dat is precies altijd het geval met het woord van God. Het heeft twee smaken. Het is bitter in de mond, maar je moet het daarna bezuren. Dat wil zeggen, je wordt er ziek van. En dat geldt voor de honing, zoals het in de Bijbel genoemd wordt. Het geldt voor andere beelden van het woord van God, bijvoorbeeld sterke drank. Wijn is een beeld van nieuwe leven in Christus en daarmee ook van het woord van God op een wat andere manier, maar het heeft dezelfde werking. Het is een delicatesse, de eeuwen door geweest. Maar je raakt eraan verslaafd, maar je wordt er ziek van. Een mens kan er in feite niet tegen. En daarom staat er ook, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld van de geest waarvan die wijn een beeld is. Maar hoe dan ook, we moeten leren dat het woord van God bitter is. Dat wil zeggen dat het een negatieve uitwerking heeft op dat wat in de mens is. Dat wil zeggen op de oude mens. Op de natuurlijke mens. En zo is het nou maar net met het woord van God. En daarom is het ook zo met dat water hier in Mara. Wij kennen dat water in Mara omdat het bitter was. En daarom heet het ook zo. Het woord Mara betekent immers bitterheid. Maar wat we ook moeten onthouden is dat het uiteindelijk zoet werd. Op een bepaalde manier. Maar je kunt zeggen dat het water daar was bitter en zoet. Achtereenvolgens. En zo is het met het woord van God precies einde. Wanneer iemand het woord van God tot zich neemt, dan zal blijken dat het bitter is in de buik. Dat wil zeggen dat hij er niet goed van wordt. Of dat hij zegt, deze reden is hard, om er maar eens uit de schrift zelf te citeren. En daar is ook een duidelijke reden voor, omdat dat woord van een rechtvaardige God, dat woord van een God die zich openbaart, dat woord van een God die zijn wet geeft, die zijn woorden spreekt tot de mens, dat woord van God veroordeelt de mens. Hoe dan ook, wanneer we beginnen met de tot ons nemen van het woord van God, is het eerste wat we daaruit moeten leren, dat de mens daarin veroordeeld wordt, wie hij ook is. Het is de schrift die zegt van de natuurlijke mens dat hij dood is in zonden en misdaden, dat er geen onderscheid is en dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven. En dat de ziel die zondig zal sterven en dat er niemand is die goed doet, daar is ook niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, hun kelen zijn geopend graf. U ziet, want de zelfkennis ik heb. Hè? Maar dat is het woord van God. Er spreekt het vonnis uit over de oude mens. U zult zeggen, dat weet ik wel, maar dan moet u me dat niet kwalijk nemen dat ik dat nu nog maar even nadrukkelijk herhaal. Want te velen denken, ook binnen het christendom of binnen het zogenaamde christendom, dat het woord van God of dat de Bijbel er is om die oude mens te verbeteren. Dat het zoet is voor de mens. Maar het punt is, het is niet zoet, het is bitter. Het heeft een negatieve uitwerking over de mens. Niet alleen word je er misselijk van, maar bovendien ga je er dood aan. Het woord van God veroordeelt de mens. En die woorden, die inzettingen, die rechten die de Heer heeft bekendgemaakt, speciaal aan, maar in ieder geval ook via Israël, wel, die wet veroordeelt de mens. Die wet die zegt, de mens die zulke dingen doet, zal leven. Nee, de mens die die wet doet, zal leven, staat er. Maar vervolgens is het zo dat er vastgesteld wordt dat er niemand die wet kan houden, dat niemand die woorden kan volbrengen. En daarom is het weliswaar woord van God, maar het veroordeelt de mens. En er is geen boodschap Zo impopulair dan de boodschap dat de mens verloren is en dood is in zonde en misdaad. Want het woord van God predikt niet de verbetering van de oude mens, maar de veroordeling van de oude mens en vervolgens wedergeboorte. Dat wil zeggen dat het woord van God ons voorhoudt dat er een nieuwe mens geplaatst wordt in de plaats van de oude. Dat de oude wordt weggedaan en dat er een nieuwe voor in de plaats komt. Dat wil zeggen, die mens wordt niet opgeknapt, die mens wordt niet verbeterd, maar die oude mens wordt weggedaan. En wat dan die zoetigheid is, wel, u zult het inmiddels begrepen hebben. Het bittere van het woord van God is dat het de oude mens veroordeelt. Het zoete van het woord van God is dat er een boodschap in staat over een nieuwe mens. Over nieuw leven, dat wil zeggen over leven uit de dood. De boodschap van de Bijbel, als je die onder één woord zou willen samenvatten, dan zou ik moeten zeggen wedergeboorte. Ik zei onder één woord, als je het onder één naam zou moeten samenvatten, zeg ik Christus. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk hetzelfde, want het gaat om het totale proces van hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt, en hoe een oude mens een nieuwe mens wordt, en hoe Jezus de Christus wordt. Of werd, net zo u wilt. Hoe de oude mens werd afgelegd en de nieuwe mens werd aangenomen. Hoe de oude schepping werd veroordeeld en hoe een nieuwe schepping tot stand kwam. En hoe iets dat bitter was, zoet werd. En dat wat in Mara geïllustreerd wordt, is niks anders dan die eenvoudige Bijbelse waarheid over wedergeboorte. Zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet, zei de Heer Jezus tot Nicodemus. En de man die had er blijkbaar geen flauwe notie van. Maar je had het kunnen weten. Dat hele begrip van wedergeboorte vind je over alle bladzijden van de Bijbel heen. Dat is niet overdrijven, dat is werkelijk waar. Overal vind je die boodschap van het oordeel over het oude en het tot stand komen van het nieuwe, maar door het woord van God zelf. En nou ziet u dat het woord van God dus wel degelijk voorgesteld kan worden door dat bittere water. Want, om dan voorlopig nog maar even precies bij dit onderwerp te blijven, het moet duidelijk zijn dat Israël hier een recht geleerd wordt, een inzetting staat er, en die inzetting, dat recht wat Israël geleerd wordt, is dit recht, dat het woord van God wat aanvankelijk tot Israël kwam, dat woord van God overeenkomt met dat water wat Israël aanvankelijk vond in de woestijn. Israël kwam in die woestijn, Sur staat er, en men vond daar weliswaar een bron, daar was water, en water is een beeld van het woord van God, maar het water was bitter. En aan de andere kant, Israël werd uitgeleid uit Egypte, en Israël ontving van de Heer zelf het woord van God, maar het woord van God was bitter. Want het was de wet, en de wet is tot kennis van zonde. Nog sterker, de wet doet de zonde toenemen. Door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, de mens wordt door de wet veroordeeld en door de wet geconfronteerd met zijn eigen zondige natuur. In de Romeinenbrief staat zelfs dat die wet de zondige natuur als het ware levend maakt, bekend maakt en doet toenemen. Dat wil zeggen, het heeft een negatieve uitwerking. En zo was het met het water wat Israël in de woestijn tegenkwam. Wat Israël hier in Mara dus al leert, is dat het woord van God wat tot Israël kwam, het woord wat God gesproken had, dat was een woord wat bitter was. En het hield in de veroordeling van de mens. Dat is de inzetting werkelijk die Israël geleerd werd. Het punt is dat pas het woord wat daarna kwam, een woord wat pas kwam na de wet, dat het woord was wat voorgesteld werd door het zoete water. Dat kwam daarna. Dat is een latere fase. Ik kan nog anders zeggen, als we in plaats van over de wet spreken over het oude verbond, dat is een Bijbelse term uiteraard voor de wet, hè, dan is het helemaal duidelijk, want dan kunnen we gewoon vaststellen dat bittere water in Mara een beeld is van het oude verbond en dat zoete water in Mara een beeld is van het nieuwe verbond. Dat is Exacter kan ik het niet vertellen. Die verbonden immers die ik nu aanhaal, dat zijn de verbonden die God in principe met Israël, of in eerste plaats met Israël sloot, en ze handelde over het woord wat God sprak en de verantwoordelijkheden die God op de mens legde. Het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. Het nieuwe testament zegt, of het nieuwe verbond zegt, geloof dit en gij zult leven. En in het Nieuwe Testament dus wordt dus ook gezegd, en degene die niet werkt, degene die niet wat doet, maar integendeel gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, zal zijn geloof gerekend worden tot rechtvaardigheid. Niet zijn daden, maar zijn gedachten. Niet zijn werken, maar zijn geloof. Allebei is woord van God. Het woord wat zegt, doe dit en gij zult leven, is woord van God. Wel, deze beide dingen zijn leringen uit de schrift. Maar het zijn twee totaal verschillende zaken. Het zijn twee totaal verschillende verbonden. Het zijn woorden met een totaal verschillende strekking. De wet, het oude verbond, is tot kennis van zonde. En daarom tot kennis van de zondaar, want de zonde is in de zondaar uiteraard. Maar het nieuwe verbond is niet tot kennis van de zonde, maar het nieuwe verbond is tot kennis van Christus. En onder het oude verbond was men bezig, als het goed is tenminste, met de bestudering van de wet. Maar in het nieuwe verbond, of onder het nieuwe verbond, is men bezig met de bestudering van de persoon van Christus. Onder het oude verbond gaat het om de wetskennis, om de schriftgeleerden. In het nieuwe verbond gaat het om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Om Christus te leren kennen. Het zijn twee dingen die elkaar uitsluiten, maar die beiden gegeven en gesproken werden door God zelf. Omdat ze beide waar zijn, omdat ze beide een functie hebben in Gods heilsplan, maar het neemt niet weg dat het een het ander opvolgt. Als de Hebreeënbrief spreekt over de verhouding tussen ditzelfde oude en nieuwe verbond, dan staat er heel simpelweg, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat wil zeggen, hij neemt het eerste weg en stelt het tweede daarvoor in de plaats. Het eind van Hebreeën 9 is dat, geloof ik. Hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen. En wanneer hij een nieuw aankondigt, dan is het oude inderdaad met recht oud geworden, zegt de Hebreeënbrief. En zegt Paulus in de Hebreeënbrief, als de Heer in Jeremia al spreekt over een nieuw verbond wat komen zal, dan betekent dat automatisch dat het verbond wat tot dan toe in werking was, en dat was de wet immers, dat inmiddels op dat moment oud geworden was. En ter onderscheiding moest het aangeduid worden met de naam oud. Welk verbond? Het nieuwe wat komen zal? Nee, het oude. Hoe zeg je dat anders, hè? En toen het nieuwe verbond uiteindelijk in werking trad, toen was dat oude verbond inderdaad al honderden jaren een oud verbond. Eenvoudig omdat er een nieuw was aangekondigd. En als we praten over de aankondiging van dat nieuwe verbond, wel, dan kunnen we heel ver terug. We kunnen terug naar de dagen van Abraham, want aan hem werd het aangekondigd. Want aan Abraham werd wat beloofd. Maar wat aan Abraham beloofd werd, was feitelijk dat wat later het nieuwe verbond genoemd wordt. Want de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, ligt besloten onder het nieuwe verbond. Maar goed, laten we terugkeren tot Exodus 15. Het gaat erom dat het bittere water een beeld is van het oude verbond en het veroordeelde mens. De ziel die zondigt zal sterven. Ik kan het ook niet helpen, ik las van de week nog ergens in een encyclopedie, dat het christendom leert dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Als dat zo is, ben ik geen christen. De Bijbel leert namelijk dat de ziel sterfelijk is. De ziel die zondigt zal sterven. Dus de mens heeft een sterfelijke ziel. Ik weet niet waar die gekke uitspraken vandaan komen, maar er staan soms wat meer zotte dingen in als ik loop met die, hoor. Ik kan het u aanbevelen, kunt u nog eens lachen. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Het gaat erom dat de ziel die zonder zal sterven, hij wordt veroordeeld door het oude verbond, door het woord wat God gesproken heeft. Dat is een harde, bittere reden. Je gaat eraan dood, zal ik maar zeggen. Maar de andere kant is het zo, dat in de plaats van het oude verbond een nieuw verbond zou komen. Niet een verbond van werken, niet een verbond van de wet, maar een verbond wat gebaseerd is op geloof alleen. Kun ik altijd nog een vraag stellen? Op geloof? Ja, inderdaad, op geloof. De volgende vraag is dan, op geloof van wie? Die vraag stelt men nooit. Maar je moet hem je leren stellen, hoor. Op geloof van wie? Het nieuwe verbond is gebaseerd op geloof van wie? Op het geloof van Jezus. Op het geloof van Christus. Dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Het Nieuwe Testament leert ons dat de Heer Jezus geworden is onder de wet. Onder het oude verbond. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat betekent dat verlossing van de wet noodzakelijk was. Ja, zeg je dan, maar de wet was toch van God gegeven? Zeg ik, jawel. De wet was heilig, rechtvaardig en de wet was goed. Maar de wet kon geen leven geven. Omdat de wet krachteloos was door het vlees. En daarom moest de mens verlost worden van datgene wat hij van God ontvangen had. Het feit dat iets in de Bijbel staat of door God gegeven is of door het woord van God geleerd wordt, wil nog niet zeggen dat het op ons van toepassing is of dat het voor ons tot zegen is. Het feit dat Israël is uitverkoren wil nog niet zeggen dat het tot zegen is van alle Israëlieten. Integendeel. De Bijbel leert dat sommigen zijn uitverkoren om te zijn vaten ter onere. God had Farao uitverkoren. Omdat hij zijn toorn in Farao zou bewijzen. Het gaat er maar om, God geeft het. God geeft die dingen. God verkoos Farao. God verkoos Israël. Niet tot hun zegen, maar opdat hij zichzelf zou openbaren. Daar gaat het maar om. Het punt is dat die dingen die God gegeven heeft, maar die in werkelijkheid een vloek zijn voor de mens, daar verlost God ons ook weer van. En zelfs een man als Farao had de gelegenheid om zich te bekeren tot de Heer. Uiteindelijk werd het hem 1 keer of 10 gepredikt. En dat is iets wat wij moeten leren. Dat bepaalde dingen weliswaar in de Bijbel staan en gegeven zijn, maar dat ze verwisseld worden. Dat God ze intrekt, dat God ons ervan verlost en er iets anders voor in de plaats stelt. En niet alleen op een bepaald tijdstip, maar zelfs op grond van een bepaalde gedachte. Want wat de schrift leert is natuurlijk dit, dat het oude verbond definitief vervuld werd en definitief terzijde werd gesteld door de dood van de Heer Jezus. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat ook in de dagen van het oude verbond al door de profeten gepredikt werd, dat al wie de naam des Heren zou aanroepen zou behouden worden. Noemen we dat Joël bijvoorbeeld. Maar kan ook Mozes aanhalen, die zegt, het is niet ver van u om het woord van God te volbrengen, want het is in u. Want als je maar met je hart gelooft en met je mond beleidt, enzovoorts. En het was Mozes die dat al predikte. Zo van, die wet zegt wel, gij zult niet dit en gij zult niet dat en gij zult wel zo en gij zult ook zo. Maar Mozes zegt, dat kun je toch niet, maar staat tegenover, zegt hij, dat als je gelooft. Gelooft in de persoon. Gelooft in hem die gesproken heeft. Dan zul je leven ontvangen. En uiteindelijk is het zo, en het wordt in het Nieuwe Testament breed uitgelegd, dat degene die geloofden, ook onder het oude verbond, ook in de dagen van de wet, dat die gelovigen gerekend werden tot rechtvaardigen. Of als rechtvaardigen. Hun geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Niet sinds de dood van de Heer Jezus, niet sinds de kruisiging of sinds de opstanding, maar ook daarvoor al. Het punt is alleen dat al die dingen gebaseerd zijn, wel degelijk, op de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Want wat ook hier in Exodus 15 geleerd wordt, is dat er een bepaalde gebeurtenis is die de sleutel is tot de overgang van oud verbond naar nieuw verbond. Dat bitter water tot zoet water wordt, op grond van een bepaalde gebeurtenis. Die gebeurtenis heeft uiteraard te maken met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar de zaak is deze, dat ook degenen die leefden voor de dood en opstanding van de Heer Jezus, konden geloven in zijn dood en opstanding, eenvoudig omdat zijn dood en opstanding aan hun gepredikt was. Of aan hun gedemonstreerd was. Onder de wet en zelfs al voor de wet. En dat wil zeggen, men kon in die dagen door geloof gerechtvaardigd worden. Door geloof namelijk in dingen die nog niet gezien werden. En zelfs in de dagen van de wet, zelfs voor iemand die onder de wet leefde, kon het woord van God tot zoet worden. Eenvoudig door geloof in dat wat gesproken werd over de toekomst. Het kenmerk van een gelovige is nog altijd nog dat hij hoop heeft. Dat kun je ook zien natuurlijk aan de achteruit van zijn auto. Hè? Want er zit dan die sticker op. Maar die hoop is er. Voor een gelovige, dat is het kenmerk van een gelovige. Hij heeft hoop. Hij is in hopen zalig geworden. Hij heeft een zalige hoop, zegt de schrift. Hij verwacht namelijk dat alle dingen die God gesproken heeft, dat die inderdaad gerealiseerd zullen worden, geopenbaard zullen worden. Dat is precies wat Israël hier geleerd wordt in Mara. Dat als ze met ernst zullen horen naar de stem des Heeren hun Gods enzovoorts. Dan zou hij hen genezen, laat ik het dan maar zo zeggen. Zo eindigt het immers. Ik ben de Heer, uw heelmeester. De heelmeester van hen namelijk, die zich houden aan dat wat God gesproken heeft. En dat wat God gesproken heeft is niet de wet. Dat is onvolledig namelijk. Niet alleen bitter, maar dat is ook zoet. Want wat God gesproken heeft is ook dat zoete water. En wat God ook gesproken heeft is dat daar dat hout was. Dat er hout in het water gegooid moest worden, omdat het water zoet zou worden. En de grens tussen het bitter en het zoete water wordt gevormd door het hout. Door een hout, staat er, dat in het water gegooid wordt. Een hout. Een hout. Staat er zoals, het kan niet schelen welk hout. Het is met een onbepaald lidwoord en in feite helemaal zonder lidwoord eigenlijk in de grondtekst. Het kan niet schelen welk hout het was. Maar in ieder geval is het zo, dat hout, dat is dat wat over is van een boom. Een omgekapte boom, misschien een omgewaaide boom. Het kan ook niet zoveel schelen, het was ooit een boom. Dat is datzelfde spul als waar ook de tabernakel, die tempel van God dus, van gemaakt werd. Van hout. Ja, overtrokken met goud uiteindelijk, maar de oorspronkelijke grondstof was hout. Maar gekapt hout, de boom bleef niet staan, de boom was omgekapt. En daar gaat het om. En daarom is dat hout altijd een beeld van de veroordeelde zondaar. Van de ziel die gestorven is. Van de sterveling dus. Van de zondaar in het algemeen, van de oude mens. Waar ook in de Bijbel. En dus ook hier. En als hier dan gesproken wordt over hout wat in het water gegooid wordt, dan denk ik daarbij in de eerste plaats bijvoorbeeld aan die boom, die boom van Isaïe. Of moet ik zeggen de boom van David. Of moet ik wachten tot kerstmis voordat iedereen het begrijpt. Dat er een reisje voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Ik vraag me altijd, ik heb me lang afgevraagd, waar is die boom gebleven? Die afgekapte boom. Hè? Ja. Nou, die hebben ze bij Mara in het water gegooid, zeg ik dan maar. Hè? Onder andere dan. Want waar het om gaat is natuurlijk dat zo'n boom, zo'n omgekapte boom in de eerste plaats een beeld is van de erfgenaam van David, de zoon de Davids, namelijk de Heer Jezus. Ik weet het, ik heb vroeger wel gehoord dat het hout hier een beeld was van het kruis. En dat is dan erg overdrachtelijk geredeneerd, maar niet helemaal onjuist natuurlijk. Maar het hout is niet het kruis. Het hout is de gekruisigde. De Heer Jezus zelf namelijk. Die omgehakt werd. Die afgehouwen werd. En dat in overeenstemming met het woord van God. Het was de Heer Jezus zelf die zich hield aan de stem des Heren. Aan de stem van zijn God. Het was de Heer zelf die zich hield aan dat wat recht is in zijn ogen. En hij was degene die zich neigde om Gods geboden te volbrengen. Hij was degene die hield al zijn inzettingen. Hij is degene wiens lust was in des Heren wet. En die zijn wet overdacht van dag tot dag. En hij is degene die zo opging in dat woord van God zelf. En die die schriften zo geloofde en ook bestudeerde en daarom ook kende, dat hij als gevolg van zijn geloof in de schrift ook inderdaad de weg ging die in de schrift voor hem was uitgestippeld. Wat de Bijbel ons leert is dat de Heer Jezus geloofde in het woord. En geloofde dat wat hem in dat woord, in die schriften was voorgesteld. En hij zegt het ook later tot anderen. Hij zegt, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Als iemand wist over wat de schriften verkondigden over de Christus, was het de Christus zelf. En hij bestudeerde dat woord, wat we van de Heer Jezus weten van zijn jeugd, zal ik maar zeggen, van zijn opgroeien van jongen tot man. Dat schijnt heel weinig te zijn, maar ik weet wel waarom dat zo weinig is. Wat we van hem lezen op 12-jarige leeftijd is dat hij in de tempel was en de schriften bestudeerde. En daarna horen we weer wat van hem op 30-jarige leeftijd en wat hij in de tussentijd gedaan heeft, weet ik wel, heb ik geen probleem mee. Dat is de schriften bestuderen. Over wat de schriften zeggen, wat God gesproken heeft. Hij heeft uit de schriften geleerd wie hij was en welke weg er voor hem bestemd was. En die weg was in principe dezelfde weg als voor elk mens. Er was namelijk een weg van dood en opstanding. Dat is misschien bitter. Maar nadat het gerealiseerd is, nadat het woord volbracht is, nadat de boom is omgekapt, nadat het hout in het water geworpen is, zal ik dan maar zeggen, nadat hij zich volledig aan het woord van God had overgegeven, werd het water zoet. En dan gaat het verhaal hier in Exodus 15 niet verder. Wat gebeurde er met het zoete water? Dat staat er niet bij, maar kan het u wel vertellen. Israël dankte haar leven aan dat water. Ze hadden dorst, ze hadden niks te drinken. Dat wil zeggen, ze putten daar hun leven uit. Hier werd Israël als het ware wedergeboren, omdat ze deel kreeg aan dat zoete water, wat tot stand gekomen was doordat dat hout daarin geworpen was. Anders gezegd, zij ontvingen nieuw leven, doordat de Heer zijn leven voor hen gaf. Doordat hij zich onderwierp aan de schriften. En op die wijze de wet volbracht. Als de Bijbel leert dat de Heer Jezus degene is die de wet volbracht, betekent dat niet slechts dat hij leefde in overeenstemming met de wet, maar dat betekent dat vooral dat hij stierf in overeenstemming met de wet. Dat hij die voor ons tot zonde gemaakt werd, dus dood van een zondaar stierf. En daar gaat het maar om. En daarom leeft hij. Dat is het verhaal van de Bijbel. Daarom leeft hij. U weet het inmiddels, leven is er alleen na de dood. Dat wat bitter is, wordt zoet gemaakt. En leven is afkomstig uit de dood. Pas na het oordeel is daar de verheerlijking. Pas na de dood is een nieuw leven. Pas na de dood is er opstanding. Pas na dat het leven wat door geboorte tot stand komt is afgelegd, is er wedergeboorte. Je moet wederom geboren worden voor de tweede keer. En dat wil zeggen dat eerst het oude voorbij moet zijn. Dat is wat de Heer Jezus onderwees aan Nicodemus, maar dat is wat dezelfde Heer onderwees aan Israël hier in Mara. Bitterheid. Wat Israël is bijgebleven, is de bitterheid van het water. En de plaats heet nog zo, Mara. We komen de naam later nog eens tegen bij een weduwe die zich zo noemt. Een weduwe die uiteraard een beeld is van Israël. Die haar man verloren had. In Israël, wie een Messias gekruisigd was. En ik doel nou natuurlijk op Naomi, de schoonmoeder van Rut, die zich noemde Mara, bitterheid. Ze was in rouw. Maar het had alles te maken met het oude verbond. Omdat het oude verbond de mens veroordeelt. En het oude verbond werkt dus, is dus in werking. Tot aan de dood. Bitterheid. Maar daarna kwam een nieuw leven. Want de geschiedenis van Naomi en Rut eindigt inderdaad met de geboorte van Obed was het, meen ik. En uit Obed werd Isaï geboren. En uit Isaï werd David geboren, als ik het wel heb. En uit David werd de zoon Davids, namelijk Christus, geboren. U ziet, nieuw leven kwam daar ook tot stand. Dezelfde weg. En zelfs de bitterheid, zelfs Mara speelde dezelfde rol. Dat Mara, deze plaats Mara, is de uitdrukking van wedergeboorte. En het gaf een uitzicht op dat wat hierna zou komen. Hoewel we hier zijn op een plaats aan het begin van deze bedeling, van de bedeling van de wet, wordt meteen het uitzicht geopend naar een nieuwe bedeling. Hoewel het oude verbond net in werking was getreden, wordt er meteen gewezen op het nieuwe verbond. Ik zou door moeten lezen in hoofdstuk 16 over dat manna. Trouwens, dat heb ik al eens aangehaald, geloof ik hier. Op deze plaats. Je spreekt ook over het woord van God, dat manna. Dat lusten ze immers ook niet. Was immers ook bitter. Ja, men wilde het niet hebben. Het smaakte hun niet. Maar het sprak van het woord van God. En men heeft er leven door ontvangen. Daar gaat het maar om. Wel, om dat terug te keren. tot deze middag, en bij, tot het doel waartoe we hier bij elkaar zijn, wel dit water, dit woord van God, veroordeelt de mens. En het is om die reden dat water en dood in de Bijbel ook wel eens in één adem genoemd worden. Sommigen zeggen ook gewoon, water is een beeld van de dood. En in verband met de doop spreekt men dan ook over het watergraf. En dat is wel juist op zich, maar het is een afgeleide waarheid. Het gaat erom dat het water altijd een beeld is van het woord van God. En als het woord van God de mens veroordeelt ter dood, en men onderwerpt zich aan dat woord, wel, dan is dat water een beeld van dood. Maar vervolgens is datzelfde water, datzelfde woord van God, een beeld van nieuw leven. Water namelijk niet waarin men afdaalt, want dat kun je met water doen, je kunt erin ondergaan. Het is natuurlijk niet aan te bevelen, tenzij dan voor even maar. En dat is wat de schrift ons ook voorhoudt. Dat is maar voor even. Want de essentie van de doop is nog altijd niet dat men erin ondergaat, maar dat men er uit het water weer tevoorschijn komt. Daarom verliest de kinderdoop volstrekt zijn betekenis. Het heeft helemaal geen betekenis. Geen Bijbelse uiteraard, dat kan natuurlijk ook moeilijk. Maar hoe dan ook, het gaat om de essentie dat men erin afdaalt en eruit oprijst. Opnieuw geboren wordt. Uit water, ja. Een natuurlijk mens wordt ook geboren uit water. En dat water heeft precies dezelfde betekenis. Vruchtwater heeft precies dezelfde betekenis. Het spreekt over het woord van God, over het bad der wedergeboorte. En zelfs de natuurlijke geboorte uit water is een beeld van de wedergeboorte uit het water, namelijk het onvergankelijke woord van God. Dat is wat de Bijbel er zelf over zegt. En zo is water een beeld van dood, en zo is water een beeld van leven. Omdat water een beeld is van het woord van God. En daar komt alles samen. Omdat water een beeld is van het woord van God. Wat de oude mens veroordeelt, het stort in de dood. Maar wat de nieuwe mens uit de dood doet opstaan. Nieuw leven uit de dood. En dat is wat we ook vanmiddag weer demonstreren. Aanschouwelijk onderwijs. Nu niet met bitter water dat zoet wordt. Maar het gaat wel degelijk om hetzelfde principe. Om dood en opstanding. Om wedergeboorte. Om de reinigende werking ook van het water. Water wat in het algemeen gebruikt wordt om dingen te reinigen, om dingen schoon te maken. Eenvoudig vanwege diezelfde waarheid dat het water een beeld is van het woord van God, wat een reinigende werking heeft. Omdat men slechts gereinigd wordt door dood en opstanding. Het blijft waar. Dat de oude mens niet te verbeteren is. Dat is bitter. Maar het zoete is dat een nieuwe mens in de plaats gesteld wordt van die oude mens. En op die wijze is dat hout hier uit Exodus 15 niet alleen een beeld van de Heer Jezus zelf, die zichzelf gaf in de dood in overeenstemming met het woord van God, maar het gaat om een hout. Dat wil zeggen, het maakt niet uit welk. Want het is van toepassing in de eerste plaats op onze Heer Jezus Christus. Maar vervolgens dus op allen die in Christus zijn. En in ieder die die weg gezien heeft, ieder die die weg van God met de zondaar accepteert, ieder die zich houdt aan die woorden die de Heer gesproken heeft, en die ziet dat dat de weg is tot nieuw leven, een weg namelijk van dood en opstanding, wel, zo iemand behoort die dingen te accepteren door zich te laten dopen. Ik zeg niet moet, ik zeg behoort. Het is eigenaardig dat er in de Bijbel niet eens uitdrukkelijk geleerd wordt, maar dat er in de Bijbel kennelijk van uitgegaan wordt dat iemand die tot geloof komt in Gods plan met de zondaar, namelijk in tot geloof komt in het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, dat zo iemand die weg accepteert door zich te laten dopen. Wij hebben er allerlei uitvluchten voor verzonnen. Wij laten mensen naar voren komen in onze bijeenkomsten. We laten ze de handen opsteken. Of we laten ze woorden nazeggen. Of meer van dat soort dingen. Daar heb ik niks tegen hoor, dat mag allemaal best. Maar het Bijbelse is, zie daar is water. Welk water het dan ook was, hè? Bij Filippus weet u nog in de kamer. Ik zie daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Niks. Niks. Wanneer je van harte gelooft in die weg van God met de zondaar, met de schepping, die weg met Christus zelfs, dan accepteer je die weg om door hem symbolisch te ondergaan. Daarom ben ik blij dat we vanmiddag weer twee mensen in ons midden hebben die dat willen demonstreren. Die daadwerkelijk, zichtbaar willen demonstreren welke weg God met hen gegaan is. En ik wil niet afsluiten zonder u te confronteren met het feit dat hier water is en u de vraag te stellen, wat verhindert u om gedoopt te worden? Misschien is daar een verhindering, dat zou kunnen zijn. Ik heb er ook niet over gesproken van, met de andere broeders. Maar ik neem aan dat daar een mogelijkheid toe is. Als u denkt dat dit, als u ziet dat dit de weg is van God met de mens. Wel, zie daar is water. Wat verhindert u om gedoopt te worden? Die doop redt u niet. Wat u redt is uw gemeenschap met Christus die met een doop gedoopt is waarmee wij niet gedoopt konden worden. Maar deze doop hier in water is een beeld van die doop. Van die doop van Christus. Een doop in de dood met het resultaat dat hij een nieuwe schepping geworden is. Amen.